Hey, en wat leuk dat je weer luistert naar de Growth by Bente podcast. Afgelopen week was mijn allerlaatste volledige verlofweek. Ik heb er heel erg van genoten, al moet ik zeggen dat de laatste weken van mijn verlof echt niet meer heel relaxed waren. Het verkopen van een huis, daar komt best wel wat bij kijken, moet ik zeggen. Inmiddels hebben we een bod geaccepteerd, dus dat is helemaal goed gekomen. Maar het was zo vermoeiend om helemaal alles op te ruimen. Als in opruimen op zich niet. Ik ben bang dat je nu helemaal gaat denken dat ik een teringbende van een huis heb. Maar dat is niet zo. Maar je moet het natuurlijk zo erg opruimen dat het lijkt alsof er niemand woont. Dus eigenlijk zo weinig mogelijk persoonlijke items. Zo weinig mogelijk gebruiksvoorwerpen. Alleen wat er in het zicht mag staan, dat moet vooral mooi zijn. Dus het was echt opruimen to the max. We moesten ook 2 dagen het huis uit. Nou goed, inmiddels is ons huis dus verkocht. En is het heel sick om dit hoofdstuk af te sluiten. En ook wel fijn, moet ik zeggen. En daardoor kon ik ook vorige week nog wel goed van mijn verlof genieten. Deze week ga ik namelijk weer aan het werk. Donderdag wordt mijn eerste werkdag. Ik had eerst in mijn hoofd dat ik woensdag weer zou starten, maar we hebben nog geen opvang. Dat start pas over 2 weken. Dus nog 1 extra dagje met mijn dochter. Helemaal gezellig natuurlijk. Dus donderdag wordt mijn eerste werkdag. En het voelt niet helemaal alsof ik dan weer echt helemaal moet beginnen. Omdat ik natuurlijk met 1 been alweer een beetje in het werkende leven stond door mijn wekelijkse podcast. Dat was echt een beetje een goede houvast. Daardoor kreeg ik ook weer zin om gewoon na te denken over wat weet ik ook weer allemaal nog. Want heel eerlijk gezegd, na de bevalling dacht ik echt dat ik alles qua zakelijk was vergeten. Dat waren vast de hormonen. Ik kon alleen nog maar aan baby's denken. En door de podcast heb ik aan mezelf bewezen dat ik heus nog wel wat interessants te delen heb. En ik was ook heel erg blij, of ik ben heel blij en dankbaar dat de podcast weer zo goed ontvangen wordt. Het was echt een fijne manier om hiermee rustig weer het werkende leven in te gaan. En ik voel me ook echt wel weer klaar om te beginnen. Maar dat is niet altijd zo geweest. Dat heeft nog best wel lang geduurd. Ik heb eerder gedeeld dat ik me helemaal zorgen maakte over mijn vibe komt nooit meer terug. En toen ineens was hij er weer. Nou, ik ben in de tussentijd nog heel vaak in een soort achtbaan gegaan. Van het ene moment dacht ik yes, let's go. En het andere moment dacht ik weer oh, nee, ik wil alles. Ik wil voor altijd bij mijn kind blijven. En dat gevoel, dat heb ik eigenlijk ook nog steeds wel. Dus ik heb wel zin om te werken, maar waar ik tegelijkertijd tegenop zie is om Jip te moeten missen en om ook ontwikkelingen van Jip te moeten missen. Want tot nu toe ben ik het meest bij haar geweest. Ik ken haar het beste. Ik was degene die haar voor het eerst hoorde lachen, die haar voor het eerst zelfs hoorde gillen. Ja, dat is weer de nieuwste ontwikkeling van deze week. En al die eerste keren, daar was ik bij. Die heb ik voor het eerst dan gezien. En ik vind het gewoon heel vreemd en ook wel een beetje naar dat er straks andere mensen zijn die dat soort eerste momentjes met haar gaan beleven. Dus dat is het gedeelte wat ik nu moeilijk vind. Maar goed, ja, ik kan niet altijd zo geplakt aan haar zitten natuurlijk. Dus het is ook wel helemaal oké om haar strakjes wat meer los te laten. Het hoort erbij. En ik ben straks alsnog 4 dagen in de week bij haar met het weekend meegerekend. Dus dat zijn alsnog genoeg momenten om lekker van haar te genieten en om die ontwikkelingen te zien. Maar dat is wel iets waar ik ik heb het al wel geaccepteerd, maar ik denk wel dat ik het moeilijk ga vinden als er bijvoorbeeld dan ineens staat in de app van het kinderdagverblijf bijvoorbeeld van ze zei vandaag haar eerste woordje en dat ik dan denk, hallo, sorry, waarom heb ik dat gemist? Al zal dat wel niet, weet je wel, ze voelt zich toch waarschijnlijk het meest op haar gemak bij ons. Dus ik denk dat ze dat soort ontwikkelingen toch het snelst bij ons laat zien. Maar goed. We gaan erin duiken in het onderwerp van vandaag. Ik zat namelijk eens te evalueren en na te denken over alle klanten met wie ik heb samengewerkt. Ik vergeet gewoon een letter uit te spreken. Met wie ik heb samengewerkt. En een aantal daarvan zitten inmiddels op dat 6-figure niveau. Dus die draaien Of die hebben hun eerste 100k jaar gedraaid. Of die zitten er tegenaan. Of die zijn er al overheen. En die klant heb ik dus mogen coachen naar hun eerste 100k jaar. En terwijl ik dat zat te evalueren, zat ik mezelf hardop af te vragen, wat maakt nou dat mensen die stap naar de ton kunnen maken? En ik zeg hierbij trouwens heel bewust stap naar de ton en niet sprong naar de ton. Want meestal is het geen sprong. Meestal is die omzetgroei een lijn met ups en downs. Sommige maanden gaan heel goed, andere maanden gewoon minder. Die door duurzame groei op die ton terechtkomt. Dus laat je vooral niet afleiden door succesverhalen van, oh, ik ben vorig jaar begonnen en ik draai nu al een ton. Of mijn eerste maand was gelijk een 10k maand. Die verhalen zullen er ongetwijfeld zijn. Die geloof ik ook allemaal. Maar er is een veel grotere groep met ondernemers die voor duurzame groei gaan. En die gewoon elk jaar een beetje groeien. En zo uiteindelijk bij die ton terechtkomen in plaats van nul naar de ton in 5 minuten. dat is ook veel natuurlijker om op die manier te groeien. En ik denk ook dat het minder pijn doet. Want bij razendsnelle groei, dat doet vaak ook op bepaalde manieren best wel zeer. Je komt jezelf tegen, je komt dingen in je bedrijf tegen. Dingen nou ja, die gewoon echt heel ongemakkelijk kunnen zijn. Dus wat mij betreft is zo'n enorme sprint ook absoluut niet iets wat je per se wil nastreven. Je kunt veel beter inzetten op een marathon, op iets waar je gewoon in kleine stapjes, want het zijn allemaal kleine stapjes bij elkaar, uiteindelijk bij die ton en daar voorbij terechtkomt. Oké, om die ton aan te tikken, zie ik een aantal aandachtsgebieden bij mijn klanten. Gebieden waarin zij veranderingen mogen doorvoeren, waarin ze verbeteringen doorvoeren, gebieden waarin ik ze coach en die ervoor zorgen dat ze uiteindelijk bij die ton terechtkomen. En die gebieden, daar gaan we in deze aflevering doorheen en in de aflevering van volgende week, want ik heb besloten om deze aflevering te splitsen. Ik was namelijk aan het uitwerken en toen dacht ik, joh, ik heb hier echt heel veel over te vertellen. En dat heeft ermee te maken dat er niet één route is naar die ton. Er is niet één stappenplan naar die 100k. Mijn klanten komen elk op hun eigen manier op dat niveau. Dus het is niet één heel simpel stappenplan. Het zijn meerdere aandachtsgebieden waarin je per gebied meerdere keuzes kunt maken om uiteindelijk daar terecht te komen. En om die reden is het dus een lange podcast en heb ik hem gesplitst in, ik denk, 2 delen. Maar misschien vertel ik je volgende week wel dat ik er toch 3 delen van moet maken. Maar niet minder interessant om die reden, lijkt mij. We gaan die gebieden dus door. En we beginnen met het aanbod. Je aanbod moet zo ingericht zijn dat het voor jou als ondernemer mogelijk is om die ton te draaien. Dat wil zeggen dat je ofwel mag gaan werken met een schaalbaar aanbod, ofwel dat je je prijzen mag gaan verhogen. De meeste van mijn 100k klanten hebben een combinatie van een 1-op-1 aanbod en een aanbod voor groepen. Dus dat kan zijn een membership, dat kan zijn events, een groepsprogramma, een mastermind, dat soort schaalbare producten, diensten, waarin je dus meerdere klanten tegelijk kunt bedienen. En ik zeg bewust de meeste van mijn 100k klanten, want ik heb ook klanten bij wie het veel beter past om alleen dat 1-op-1 aanbod te hebben. En met hen heb ik dan gekeken naar de prijzen daarvan en de mate van support in dat 1-op-1 aanbod. Dat zijn 2 knoppen waaraan je kunt draaien om met een 1-op-1 aanbod alsnog bij die ton te komen. Dus of je prijzen omhoog doen of een combinatie. Bijvoorbeeld kiezen voor kortere trajecten of trajecten met minder 1-op-1 support in de vorm van minder sessies of mindere mate van communicatie tussendoor. Bijvoorbeeld WhatsApp support is heel arbeidsintensief als je de hele week beschikbaar bent om vragen van klanten te beantwoorden. Dat kun je stroomlijnen door bijvoorbeeld te zeggen, op donderdag beantwoord ik al je vragen, dus zorg dat ik voor donderdag je vragen binnen heb en dan beantwoord ik ze. Of door bijvoorbeeld te zeggen, helemaal geen WhatsApp support, ik doe support via de mail. Of ik heb gewoon een frequently asked questions waar je de antwoorden op je vragen kunt vinden. Of ik maak een leeromgeving waar je heel veel van mijn basiskennis kunt vinden. Dus dat zijn, als je kiest voor vooral 1-op-1, dan kun je aan die knoppen draaien, je prijzen en de mate van support. De meeste van mijn 100k klanten ontwikkelen wel een schaalbaar aanbod. Zo'n schaalbaar aanbod heeft niet alleen als voordeel dat het schaalbaar is, dus dat je die meerdere klanten tegelijk kunt bedienen, maar het draagt ook bij aan je imago. Het versterkt jouw positie als leider in de markt. Want je kunt je daardoor nog beter als leider neerzetten, letterlijk, omdat je grotere groepen mensen leidt in je programma's. Dus met het ontwikkelen van groepsprogramma's of een mastermind of een membership, kom je eigenlijk in een soort een positieve visuele cirkel terecht. Want je leidt meer klanten tegelijkertijd. Daardoor word je meer gezien als leider en worden weer meer klanten geïnteresseerd om met jou samen te werken in een van je programma's. Dus je bevestigt eigenlijk jouw plek als influencer in de markt, als leider. Dus ik ga met die klanten kijken naar hoe kunnen we ervoor zorgen dat jouw aanbod geschikt is om daar een ton omzet mee te draaien. Dat is het eerste gebied. Het tweede gebied is jouw ideale klant. Mijn klanten die voor het eerst een 100k jaar gaan draaien, die daag ik ook vaak uit om een meer gevorderde doelgroep aan te spreken. Al mijn klanten tot nu toe werken, maar wel in mijn grotere programma's. Al mijn klanten werken business to business. Dus ze richten zich op grotere bedrijven of op andere ondernemers. En het werkt als een soort automatisme om in je marketing een soort vorige versie van jezelf aan te spreken. Dus je gaat kijken naar waar stond ik een aantal jaar geleden? Wat heb ik in de tussentijd geleerd? Daar ben je waarschijnlijk expert in geworden en nu wil je dat stukje aan andere mensen leren. Dus je wil aan andere mensen die nu staan op het punt waar jij een tijd geleden stond, wil je gaan leren hoe zij ook van dat punt naar een beter punt kunnen groeien. En dat is iets wat vaak geadviseerd wordt door marketing experts en business coaches van ga als ideale klant op zoek naar de vorige versie van jezelf. En ik denk dat dat ook een prima beginpunt is. Het is helemaal top om jouw eerste ideale klant, als dat een eerste versie, een oudere versie van jezelf is. Maar ik daag mijn klanten vaak uit om verder te kijken dan dat. En om klanten aan te spreken die een stuk gevorderder zijn. Gevorderder met name op andere gebieden. Dus als voorbeeld, ik heb een klant mogen supporten die heel erg gericht is op structuur. Die andere klanten helpt aan meer structuur, aan meer tijd voor zichzelf, aan meer tijd om te groeien, meer rust in het bedrijf. En zij is zelf nu zo'n 3 jaar ondernemer. En zij had zich vooral gericht op ondernemers die ook al eventjes bezig waren, maar nog niet heel lang. Dus zeg ondernemers die 1 à 2 jaar bezig waren. Om hen te helpen met meer structuur in het bedrijf. Om die structuur gelijk goed neer te zetten. Maar ik heb haar uitgedaagd om eens te kijken naar klanten die juist al veel langer ondernemer waren. En misschien ook wel qua omzet een stuk succesvoller dan zij. Want mijn idee was, en dat bleek ook te kloppen, dat zij daar nog veel meer impact in kon maken bij dat type ondernemers. Want hoeveel meer kan je wel niet betekenen als jij ook iets met structuur doet, bij ondernemers die al lang bezig zijn, die al heel succesvol zijn, maar waarbij het uit de spuigaten uitloopt, omdat het gewoon, ze kunnen het niet meer aan, ze hebben totaal geen tijd meer voor zichzelf door die drukte. Ondernemers die al zo groot en zo succesvol zijn, dat ze gewoon continu achter de feiten aanlopen, omdat ze veel te veel moeten doen in de tijd die ze hebben. Die ondernemers zitten dus misschien qua omzetniveau al een stuk boven het omzetniveau van mijn klant. Maar die hebben lang niet zoveel geautomatiseerd, lang niet zoveel structuur in het bedrijf, lang niet zoveel gestroomlijnd. Dus zij heeft een aanbod ontwikkeld speciaal voor die doelgroep, die succesvolle doelgroep. En wat daar een bijkomend voordeel van is, dus ik heb nog helemaal geen voordeel eraan genoemd, maar één voordeel daarvan is dat zij, die klant, daardoor veel meer wordt uitgedaagd. Die kan veel meer in haar zone of genius zitten, omdat ze echt de meest gevorderde kennis met die klanten kan delen. Omdat dat heel erg goed van pas van pas komt in dat bedrijf. En een ander voordeel is dat dit type klanten, dus dat die gevorderde klanten, die hebben daar ook veel meer budget voor. Die zijn dus succesvol, die weten van holy shit, het loopt uit de hand, ik kan het niet aan. Of ik heb totaal geen tijd meer voor mezelf en dat wil ik wel weer. En die, omdat zij al succesvol zijn, zijn zij ook heel blij om dat gewoon dan weer te investeren, dat geld. Dus en voor haarzelf is het meer uitdaging op een leuke manier. En zij kan voor deze doelgroep een veel hogere prijs rekenen, omdat zij er op deze manier ook veel meer waarde uithalen, die klanten van haar. Een ander voorbeeld is, ik heb ook een klant gehad die had een marketingbureau. En zij richtte zich in eerste instantie heel erg op bedrijven die nog helemaal niet zoveel kaas hadden gegeten van marketing. Dus bedrijven die misschien ooit wel eens een huisstijl hadden ontwikkeld of misschien zelf gemaakt. Die zelf teksten voor de website hadden gemaakt als ze al een website hadden. Een beetje dat type klanten. Dus gewoon, ze hadden wel wat qua marketing gedaan, maar ze waren er zeker geen expert in zelf. En die klant werkte voor haar ook prima, totdat ik haar uitdaagde om zich juist te richten op bedrijven die al heel serieus bezig zijn met marketing, maar waar zij alsnog wel klanten voor zag. Want toen ze zich daarop ging richten, merkte ze, hey, aan deze doelgroep kan ik veel gemakkelijker verkopen, omdat deze klanten al zo de waarde van marketing hebben ingezien. Ik hoef aan deze klant niet uit te leggen wat marketing voor ze kan betekenen. Daarvan zijn ze al overtuigd. Ik hoef ze alleen maar te vertellen wat voor kansen ik nog voor ze zie, zodat ze door mij in hun marketing geholpen willen worden. Want je gelooft het misschien niet als je... Ik ben natuurlijk een enorme marketingfan. En dat, ik hoop dat ik dat ook aan jou meegeef. Dat het gewoon een prachtig vak is. En dat het onmisbaar is. Maar er zijn bedrijven. Ik geloof niet zo dat die bedrijven in onze ondernemersbubbel zitten. Maar er zijn bedrijven die het gewoon prima vinden om vanuit hun netwerk aan klanten te komen. En die nog nooit iets met social hebben gedaan. En die mensen, die bedrijven, moet je dus eerst dan nog helemaal gaan overtuigen over dat social media echt heel waardevol is en dat het echt heel veel voor je kan doen. Nou, dat is vermoeiend als je dat allemaal in je marketing moet gaan uitleggen. Dus aan haar daagde ik uit, of ik aan haar vroeg ik van, hoe zou het niet wat zijn met jouw kennis om ook je te richten op bedrijven die al een stuk verder zijn, die gewoon meer te besteden hebben, omdat ze weten dat marketing voor ze werkt. En omdat ze vooral nog meer daarvan willen ervaren. En dat was ook zo. En opnieuw meer uitdaging voor haar, want leukere bedrijven, minder basiskennis hoefde ze over te dragen, maar ze mocht echt diepgaand meedenken. En ook voor deze bedrijven gold dat ze meer budget hadden voor de marketing. En als derde voordeel dus ook, ze hoefden minder moeite te doen om deze klanten binnen te halen. Dus dat zijn even twee voorbeelden van hoe je door je te richten op een ander type klant, hoe je toch, hoe je ineens grote stappen kunt maken. Want je kunt de prijs van je aanbod verhogen en je krijgt het gemakkelijker verkocht. Dus dat is gebied 2, je ideale klant. Het derde gebied is mindset. Want natuurlijk lopen mijn 100k klanten ook tegen mindset dingen aan. Dit zijn mindset dingen die tussen mijn klanten en die ton hebben gestaan en waar ik ze doorheen heb geholpen. Het zijn er 5. Het eerste mindset ding is people pleasing. Als jij op dit niveau zit en als jij... als die 100k binnen handbereik is, dan kun je people pleasing er echt niet meer bij hebben. In deze fase van het ondernemen mag je echt harde grenzen aangeven. En is het zonde als je mensen over jouw grenzen heen laat walsen. Want jouw energie is op dit moment het meest kostbare bezit dat je hebt. En daar wil je gewoon heel zuinig op zijn. Dus people pleasing is echt een no-go. Een voorbeeld dat ik hierbij heb is een klant die wel eens heel vreemde verzoeken kreeg van haar klanten. En daar durfde ze dan geen nee op te zeggen, omdat het haar klanten waren. Maar dat mensen klant van jou zijn, wil natuurlijk niet zeggen dat ze jou onbeperkt mogen gebruiken. Dat ze jou, dat ze altijd bijvoorbeeld aanspraak op je mogen doen. Of dat daar helemaal geen limiet op zit. Mensen kopen een aanbod en bij dat aanbod horen bepaalde grenzen. En als mensen daar overheen gaan, dan mag je ze daarop aanspreken. Dus als je het gevoel hebt dat mensen te veel van je vragen, dan is dat waarschijnlijk ook zo. En dat was bij deze klant ook zo. Vaak is het gewoon even een kwestie van bewustwording, van wacht eventjes. Is dit inderdaad, ben ik nu aan het people pleasen? Durf ik hier geen nee op te zeggen? En wat zit daar dan achter? Zodat je vervolgens de stap kunt zetten om in een volgende fase, of als het nog een keer gebeurt, om daar dan wel nee op te zeggen. Of om alsnog, achteraf een grens aan te geven. Het tweede mindset ding is imposter syndrome. Ik heb ook klanten gehad die dan inderdaad heel graag een groepsprogramma bijvoorbeeld willen lanceren of een event willen organiseren, maar die dan worden teruggefloten door imposter syndrome. Door het gevoel van, ja, maar wie ben ik eigenlijk om voor een grote groep mensen te staan? Of wie ben ik om een groepsprogramma te geven? Als jij dit herkent, weet dan dat voor elke nieuwe stap dit soort gedachten kunnen opkomen. En belangrijk is dat je het herkent als dat nare stemmetje dat er inderdaad voor wil zorgen dat jij wordt teruggefloten naar je comfortzone. En weet dan ook dat je daar niet naar hoeft te luisteren. Het volgende mindset onderwerp is vergelijken. En veel van mijn klanten maken zich hier schuldig aan. Ik denk de meeste wel. En voordat je doorbreekt naar die 100k wil je dit echt wel oplossen. Het is trouwens wel logisch dat je jezelf gaat vergelijken. Als in, het is logisch te verklaren, goed te verklaren. Want je zit toch in een markt met concurrentie. En dan is het logisch dat je kijkt naar wat is er nog meer in de markt. Hoe zorg ik dat ik mezelf onderscheid? Maar toch wil je je in zekere zin losmaken van het vergelijken. Dat is ook heel bevrijdend. Wat er bij je vergelijken eigenlijk gebeurt, is dat je naar anderen kijkt, naar wat ze doen. En dat je dat vervolgens betrekt op jezelf. Dus je kijkt naar diegene in relatie tot jezelf. En hierdoor kunnen een aantal dingen gebeuren waarvan je niet wil dat ze gebeuren. Namelijk, je ziet bijvoorbeeld dat iemand veel verder is dan jij. Of dat iemand sneller succes heeft behaald dan jij. Of dat iemand een bepaalde klant heeft binnengehaald die jij ook op je lijstje had staan. En daardoor raak je gedemotiveerd of daardoor raak je onzeker. Ofwel, je ziet dat iemand ideeën aan het uitvoeren is die jij ook op je lijstje had staan. En nu heb je het gevoel alsof jij die ideeën niet meer mag uitvoeren. In allebei die gevallen geldt dat als jij het niet had gezien, dat er helemaal niks aan de hand was geweest. Dan was jij gewoon verder gegaan met waar je mee bezig was. Was er geen onzekerheid. Dan was er niet het gevoel van, oh, mag ik dit nu ook nog wel doen? Dus het is eigenlijk heel gek dat als je het niet had gezien, dat er dan helemaal niks aan de hand was geweest. Diegene die jij dan hebt bekeken, waarvan je misschien een story hebt gezien of een post, die zit jou niet echt in de weg. En het is ook niet zo dat diegene jou tegenhoudt, omdat diegene al een stuk verder is. Als jij het niet had gezien, was er niks aan de hand geweest. En zo mag je eigenlijk ook altijd verder gaan. Wat iemand anders doet, heeft geen betrekking op jou. Dus laat iedereen lekker zijn of haar eigen gang gaan. En ga zelf vooral ook je eigen gang. En je kunt hier op twee manieren mee dealen. Namelijk ontvolgen zou een ding kunnen zijn. Dan verwijder je eigenlijk de trigger. Maar een nog mooiere manier, denk ik, is om diegene te blijven volgen. En om continu bij jezelf te raden te gaan van wat is er nou dat mij zo triggert hierin. Dus om er een les uit te halen van jezelf, voor jezelf. En om vervolgens toch gewoon te doen wat je van plan was. En wat je had gedaan als je datgene niet had gezien. Dus wat ik in het begin zei, vergelijken, je betrekt het op jezelf. Je kunt het ook observeren en het niet betrekken op jezelf. Dus je kunt het ook vanaf een afstandje bekijken en dan gewoon lekker verder gaan met waar je mee bezig was. Het is namelijk heel zonde om jezelf bezig te houden vanwege hoe iemand anders zich beweegt. Dat heeft letterlijk gewoon niks met elkaar te maken. Dan het vierde mindset ding waar 100k klanten van mij zich door laten tegenhouden is faalangst. Sommige mensen zijn zo verlamd door faalangst dat het ze überhaupt niet lukt om die stap naar het ondernemen te maken. Of dat het ze bijvoorbeeld al niet lukt om die eerste klanten aan te trekken. Maar ook bij meer gevorderde ondernemers komt faalangst voor. En dat ziet er bijvoorbeeld uit dat ze stoppen met lanceren als ze pas net begonnen zijn. Omdat er in eerste instantie niet genoeg klanten bijvoorbeeld binnenkwamen. En omdat ze dan bang zijn dat er in de rest van de lancering ook niet genoeg klanten gaan binnenkomen. Of ze lanceren dat nieuwe aanbod überhaupt niet. Dus ze hebben een prachtig mooi programma ontwikkeld. En vervolgens lanceren ze het niet. Gooien ze het niet de wereld in. Het kan er ook zo uitzien dat ze heel erg vasthouden aan hun bestaande aanbod. Omdat ze weten dat dat werkt. Omdat dat lekker loopt. Terwijl ze eigenlijk veel liever een ander aanbod zouden lanceren. Of ze openen bijvoorbeeld geen nieuwe ronde van hun groepsprogramma. Omdat de vorige juist zo'n succes was. Twee van mijn klanten hadden bijvoorbeeld het gevoel van je bent zo goed als je laatste succes. Zij hadden goede lanceringen van een programma gehad. En ze wilden daar zo graag aan vasthouden dat ze het ineens eng vonden om een nieuwe lancering te doen. Een nieuwe ronde te lanceren. Want stel nou dat die niet zo succesvol is als de vorige ronde. Ben ik dan ook minder succesvol? Dus daar zat een overtuiging aan vast van je bent zo goed als je laatste succes. Terwijl is dat wel echt zo? Is dat wel echt zo? En dan het laatste mindset onderwerp waar opschalers mee te dealen krijgen. En dat is het shiny objects syndrome. Ik wil ook een podcast of ik wil ook een leeromgeving. Of ik wil ook meer Instagram volgers of ik wil ook meer interactie. Of ik wil ook op TikTok. Natuurlijk is het goed om ambitie te hebben en om te willen uitbreiden. Om te willen groeien. Maar soms kunnen die wensen behoorlijk afleiden van het uiteindelijke doel. Dus ik coach ook terugfluitend. Waarbij ik dan zeg van, oké, jij wil ook dit. Je wil bijvoorbeeld ook op TikTok. Draagt dat op dit moment bij aan wat je wil bereiken? Is dat een middel om je doel te bereiken? Want dan mag het. Dan is het een strategie die je wil uitproberen. Dat is natuurlijk helemaal goed en oké. Maar als dat andere ding meer een doel op zich is. Dus als jouw doel is, ik wil ook op TikTok of ik wil ook een podcast, dan is het meer werkverschaffing. Dus je doel mag zijn, of afleiding. En daar mag je dan kritisch naar kijken. Want je doel mag wel zijn dat je, een podcast starten is dus eigenlijk geen doel. Het is meer een middel om een doel te bereiken. Zo wil je het altijd zien. Dan ben je resultaatgericht bezig. Oké, we hebben dus nu drie gebieden besproken waar ik mijn klanten op coach naar hun eerste 100k jaar. Aanbod, je ideale klant en mindset. Volgende week gaan we verder met het onderwerp, want ik coach mijn klanten natuurlijk ook op strategie. Dus daar gaan we het volgende week over hebben. Hoe ik mijn 100k klanten coach op het gebied van marketing, sales en achter de schermen. Heel veel zin in om het verder uit te gaan werken en om jou ook in deel 2 mee te nemen. Dus ik zie je heel graag volgende week. Tot dan!